Ik was dus laatst, moest ik op een zaterdag bij Karakter zijn. Dat natuurlijk voor mensen uit de horeca niet zo'n drama is, normaal gesproken op zaterdag werken. Maar ik ben tegenwoordig, zoals Ilke altijd zegt, 9-to-5-boy.
Ambtenaar.
Ambtenaar. Ilke
Ambtenaartje.
is trouwens ook ambtenaar, want Rijssel is op zaterdag zondag gesloten. Maar dat terzijde. maar ik was daar toen. En toen moesten er opeens allemaal mensen last minute wijn ophalen. Mensen vergeten te bestellen, dat soort dingen. En er kwam dus ook een vrouw. En die had een doos wijn opgehaald en die kende mij nog niet. Dus die kwam aan de praat met mij, ging vragen: oh, hoe lang werk je er al? Bla bla. Heb je nou al deze wijnen in deze loods geproefd? Ik zo, nou ja, wel echt een groot deel. En toen vroeg ze: wat is dan je favoriet?
Dat vroeg zij.
Ja. Ja, en dat is.
Fijne vraag.
Nou, het is echt zo'n vraag dat als je niet heel veel over wijn weet, is het heel makkelijk te beantwoorden. En hoe meer je weet, hoe meer onmogelijk het wordt. Het bekende gezegde: the more you know, the more you know you don't know shit. Maar het is natuurlijk, ik zei iets tegen haar omtrent van: ja, dan moet ik nu tussen al mijn kinderen kiezen van jou.
Ja, die kutopmerking. Ja, nou je mond, joh.
Ja. Toen nam ze dat ook heel serieus. Zei ze: zie je al die wijnen echt zo? Nou ja, god nee. Nu klinkt. Hoe is het?
Verrassend. Ik had het anders verwacht. Maar goed.
Daar komen we zo op terug.
Ja.
maar ja, het is gewoon eigenlijk altijd een onmogelijke vraag om te stellen. En dan ga je een beetje schipperen. Ik bedoel, toen ik bij Rijssel werkte, vroegen mensen het bijna echt zo vaak van: oh, je bent sommelier, wat is je favoriet dan? Is dat nog steeds? Hoe vaak hoor jij dat nog?
Ik vermoed 1 of 2 keer per maand, zoiets.
Ja.
Ja, maar dat is toch altijd een. Je kan daar niet echt antwoord op geven, want
Ja, je staat.
het is een beetje een gekke vraag. Wat is je lievelingswijn? Ik weet
Ja.
niet, dat is een. Of tenminste, ik weet niet hoe het met jou zit, maar je hebt toch gewoon dat je. Elk moment is anders. Je hebt toch niet nu zin in iets wat je vanavond wil drinken?
Ja.
Ik had verwacht dat ik hier geen zin in had. De hond valt me lastig.
Rushmore heeft besloten vandaag voor het eerst dat hij Ilke interessant vindt.
Ja,
Hè, schat?
ik vind honden
Ga
niet
zitten.
interessant.
Ja. Ja, het is gewoon natuurlijk een kutvraag. Maar wat zou je dan beter kunnen stellen eigenlijk? Of hoe voor mensen thuis, als je het ooit nog aan iemand wil vragen, wat kan je dan eigenlijk beter vragen dan: wat is je lievelingswijn?
Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met wanneer je zin in iets hebt. Dus het is niet. Je kan niet uit een hele kaart kiezen waar je dan zin in iets hebt. Of wat je vanavond wil drinken, wat je in de middag wil drinken.
Ja.
In dit geval in de ochtend. Dit was niet mijn eerste keus geweest, merk ik nu al. Dat
Nee.
dit niet mijn ochtendwijn is. Dus ik weet niet, het is meer gewoon wat vind je mooi, wat vind je niet mooi. En waar hou je van op dat moment? Want ik merk aan mezelf dat het eigenlijk per maand verschilt wat ik het liefste zou willen drinken. Dus één lievelingswijn uitzoeken.
Ja, ik heb wel vaak dat als mensen mij die vraag stellen, dat ik wel een beetje zeg van: ja, ik heb wel voorkeuren. Dus ik denk wel, ik zeg altijd: oh, nou, ik zou durf te zeggen dat verwit mijn favoriete druif Chenin Blanc is, zeg maar,
Ja.
vooral uit de Loire. En voor rood zou het dan meestal Pinot Noir de Bourgogne zijn, of Nebbiolo, dus Barolo, Barbaresco, dat soort dingen.
Ja.
Je kan dan wel misschien in zijn algemeenheid aangeven waar je dan echt het meeste waardering voor hebt, wellicht. Of waar je echt grootste wijnen of de lekkerste wijnen die je ooit hebt geproefd vandaan komen. Maar inderdaad, wat je zegt, ja, dan sluit je ook heel veel uit. Wat je
Ja,
ook heel mooi
dat is
vindt.
absurd. Dat
Ja.
is een. Het is niet absurd, want dat is een beetje. Dat zeg je niet zo, maar het is een.
Belachelijk!
Ronduit belachelijk. Nee, maar door te zeggen dat je lievelingswijn is, dan betekent het dus dat je dat andere eigenlijk minder
Nee.
lekker vindt. En dat is dus een.
Het is echt een beetje zo van gun to your head als je zou moeten kiezen. Maar ja, inderdaad, wat jij ook zei, waar heb je zin in? Of wat een hele goede vraag zou zijn, denk ik, als je dat aan iemand wil stellen. Wat is op het moment iets waar je heel erg enthousiast over bent?
Ja, en dat is een andere vraag dan dat wat is een ja, vindt wijn.
Want dat is wel, als je veel met wijn bezig bent, dan kan je wel zoiets hebben van, oh, ik merk dat ik de laatste tijd heel vaak naar Syrah uit de Noordelijke Rhône toe drijf, bijvoorbeeld. Ja. Of ik merk dat ik juist niet zo heel veel zin heb in rood de laatste tijd en heel veel fris wit, zoals bijvoorbeeld deze Albarino. Ik zeg maar wat nu.
Ja, maar ja, want we hadden laatst hier een gesprek over dat we eigenlijk oude mannen aan het worden zijn en dat je eigenlijk alleen maar rode wijn wilt drinken.
Ja, nou, dit dus. Ja, ik echt elke keer dan zit ik in een restaurant en dan zegt ze, wil je een glas champagne? Super lief. En dan denk ik echt van, Ik heb geen zin in maagzuur. Doe maar zo'n zoet glaasje vermouth en dan een fles dikke rode wijn.
Ja, mag de rode wijn gewoon op tafel. Natuurlijk is dat lekker met vis.
Ja. Maakt het uit, ik heb er zin in. Denk je opeens, oh, ik snap al die mensen van 60 die ik vroeger bediende nu.
Ja.
Al zijn we nog geen 60, maar ja, soms voelt dat zo, hè.
Vanochtend voelde dat zo. Ja. Nee, ik ben wel. Dat is natuurlijk wel zo. We zitten natuurlijk in een wijn. We hebben het over een wijnkaart. Wanneer zit een goede wijn? Wijnkaart. Je kan niet alleen maar dingen die je lievelingswijnen zijn erop zetten.
Nou, we zeiden gisteren al, de vorige aflevering hebben we al. Over excuuswijn gesproken, zeg maar dat is misschien een extreem. Maar ja, je moet, als je een mooie wijnkaart wil bouwen, of ja, een complete wijnkaart, kan je niet alleen maar.
Ja. Wat ik lekker vind.
Ja,
dat zou wel het meest fijne zijn. Maar goed, niet iedereen vindt lekker wat ik lekker vind. Dat is...
Nee, ik heb wel eens voor mijn eerste werk waar ik ooit kwam, en toen vertelde de manager me zo'n verhaal dat de eigenaar toen een wijnkaart had gemaakt. En dat hij zo zei. Oké, maar ik zie, je hebt 8 verschillende Pinot Noirs en niks uit Zuid-Frankrijk.
Ja.
Is dat wel een goed idee? Ja, een beetje zo. Van, het is leuk dat jij van Bourgogne houdt, maar dat betekent niet dat je alleen maar Bourgogne op de kaart kan hebben.
Helemaal niks uit Frans.
Ja, dat was een voorbeeld die hij toen gaf. Of er was volgens mij ook niks Italiaans of zo op.
Ja.
Maar ja, daar kan je ook voor kiezen.
Ja, nee,
landgericht. Maar in ieder geval, ja, wat is nou de kunst van zo'n kaart bouwen voor jou?
Ik vind dat voor iedereen er wat op moet staan wat lekker is. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
En ook in alle prijsklasses? Of?
Ja, het is namelijk heel makkelijk om een hele grote wijnkaart te maken. Als je gewoon heel veel geld hebt dan kan je, en dingen mag kopen, dan gaat dat heel gemakkelijk. Maar tegenwoordig is het best lastig om mooi, betaalbaar tegen een goede prijs op elkaar te kunnen zetten. Want vroeger kon je nog best wel lekkere dingen voor, dan zonder de belastingen voor inkoopprijs rond de 8 euro kon je nog wel echt iets lekkers krijgen. En dat is tegenwoordig heel schaars aan het worden.
Ja, dat is natuurlijk heel schaars, ook op het gebied van Franse wijn. Daarom, nogmaals, heb ik vaak meer met in Italië, Spanje, Portugal. Daar heb je toch veel meer die kwaliteit en die lagere prijsklasse.
Ja.
Dat is ook wel het moeilijke aan een restrictie opleggen zoals ik doe alleen Frans tegenwoordig.
Maar daardoor ben je nou ook naar Portugal gegaan, zeker met je werk.
Ja.
Wat meer.
Ja, kijk, in Portugal is ook het minimumloon nog steeds 600 euro per maand. Dus als jij vakken vult in de supermarkt daar, krijg je gewoon een derde betaald van wat je in Nederland betaald krijgt.
Ja.
En dat is een beetje waar. En dat soort kosten, manuren, dat is ook gewoon wat die prijsverschillen maakt. Maar, je hebt nu. Beheer je bij Rijssel een hele grote wijnkaart. Mm-hmm. En best wel veel ruimte om alle kanten op te gaan binnen Frankrijk, zo gezegd. Ja. Maar als jij nou vanaf nul zou kunnen beginnen, En dat is natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van de zaak. Zou je ook zo'n soort grote wijnkaart willen? Of zou je het anders willen zien? Of op een andere manier doen persoonlijk?
Nou, ik was laatst ook weer ergens eten en dan krijg je echt zo'n boek. En ja, dat is dan af en toe heel leuk om naar te kijken. En dat is, je bent dan uren bezig eigenlijk. Dat wat eigenlijk af en toe ook gewoon best wel vervelend is. En ik vind ook, ja, met zo'n wijnkaart denk ik ook altijd, dan ben je ook af en toe een beetje bang. Zo van, als ik dit nu kies, is dat niet een betere keus?
Je krijgt een beetje het paradox van heel veel keuze hebben betekent dat je niks kan kiezen.
Ja, exact. En ik heb ook wel eens, ik zit af en toe ook wel eens naar dingen te kijken. En dan heb je gewoon één pagina en dan alles wat je eigenlijk daarop staat, dat is gewoon, dat zou je willen bestellen. Dus dat is wel, en dan is het veel makkelijker om te kiezen, omdat het gewoon toch beperkt is. Ja, less is more. Dat ben ik dus niet helemaal mee eens. Maar het is wel
tot een bepaalde hoogte.
Gemakkelijk is het wel voor de mensen die, maar ik die denk gewoon dat, in een restaurant een lekkere fles willen uitzoeken.
Ja, maar ik denk dat ook dat restricties stellen is soms wel heel goed. Ook voor jezelf. Om dingen in te kaderen. Want kijk, als jij eigenlijk alle ruimte krijgt, dan ga je bij heel veel dingen waar je eigenlijk een of het ander zou moeten kiezen. Want je ziet heel veel wijnkaarten. Ja, je hebt die producent en die producent en die producent. Die allemaal een beetje in diezelfde stijl zitten.
Ja.
Ja, en als je dan toch alles kan kopen of toch genoeg plek hebt. Dan is het zo van, ja, dan doe ik ze wel gewoon allemaal. Want er is vast wel iemand die wil drinken en iemand die. Maar het is eigenlijk, ik denk voor jezelf, om er ook leuker mee bezig zijn en leuker om over na te denken. Om wel die keuze te moeten maken. Dus ik heb ook in het buitenland wel eens bij restaurants gegeten die bijvoorbeeld, je hebt in Londen heb je de 10 cases. En hij bedoelt gewoon letterlijk, hij heeft gewoon 10 verschillende wijnen.
Mm-hmm.
En het zijn altijd hele mooie dingen. Maar hij zet pas een nieuwe wijn op de kaart als een van die anderen op is.
Ja.
Dus dan heb je heel veel omloop.
Ja.
Hij doet voor alles één case. En als het op is, gaat hij weer iets anders erop zetten. En dat is ook natuurlijk dan voor de mensen die bij jou komen, die hebben zoiets van, het is heel weinig. Maar je kan wel zeggen, ja, maar elke wijn sta ik 100% achter.
Ja.
Is een andere stijl, maar zou geweldig zijn. Of zou geweldig moeten zijn. En ik vind dat ook wel een gave manier van werken. En dat is ook wel als je in het proces van selectie, bijvoorbeeld voor iets dat je wil importeren. Ja, hartstikke leuk als je als importeur zou kunnen zeggen, ja, ik ga 10 wijnhuizen uit de DAO bijvoorbeeld importeren.
Ja.
Maar dat is niet per se mogelijk. Ik bedoel, het is al veel dat wij bij karakter er 2 doen nu. Ja, dus je moet alles naast elkaar zetten en echt een keuze gaan maken. Wat zou voor jou een hoeveelheid wijn zijn waarmee je zou kunnen lezen op je wijnkaart?
Ja, weet niet. Ik, wat ik zeg, gewoon één paginaatje. Het lijkt me wel best wel leuk.
Lettertype 7.
Ja. Ja, precies. Dus zoveel mogelijk.
Ja, één pagina, maar dat je wel met zo'n vergrootglas erop moet kijken.
Ja, precies. Nee, maar ik vind wel, het is, ik vind het heel leuk om zoveel mogelijk dingen te hebben. Maar op een gegeven moment is het, weet je dat wel. En inderdaad, dan nu is het af en toe, ik koop het gewoon en ik zet het op de kaart en je verkoopt het toch wel. Dus daardoor maak je inderdaad helemaal geen keuzes, geen concessies of iets dergelijks.
Ja, en soms word je er ook lui van, denk ik. Omdat je dan niet echt gaat kijken, wat vind ik nou de beste. Je zegt gewoon, ja, ik neem wel de top 5 en komt wel goed zo.
Ja,
toch?
Ja. Nee, 100%.
Maar ja, dat is ook nog eens het spel van iedereen gelukkig houden in van je leveranciers en dat soort dingen. Als je met heel veel leveranciers werkt, dan moet je ook heel veel mensen blij houden. En dat is nog een heel ander gesprek. Neem je 20 leveranciers of doe je er 2? Ik vanuit de importeur zou altijd zeggen, neem alleen mij. Maar ja, dat als sommelier zei ik dat niet. Dus zo zou ik het ook niet verkopen.
Nou, dat heb ik zelf. Je merkt altijd bij plekken waar er één leverancier is, dat je heel erg de smaak van de importeur kan proeven. En Ik denk als een als je echt een leuk restaurant of een leuke wijnkaart wil hebben, moet je eigenlijk voor verschillende smaken wat dingen hebben. En dan is het denk ik voor mij als iemand die een wijnkaart in elkaar moet stellen,
ja.
op moet stellen, is het fijner om gewoon verschillende smaken om mee te kunnen werken, als het ware.
Ja.
Dus ik denk dat dat eigenlijk wel de... Wel het belangrijkste is van om met meerdere importeurs te werken. Gelijk met 20, dat is ook weer, ook weer nutteloos. Maar...
Nou ja, nutteloos is het niet, denk ik. Je kan altijd overal leuke dingen vinden. Maar ja, ik denk inderdaad wat je zegt. Je moet voor jezelf herkennen wat jij fijn vindt.
Ja.
Aan iemands stijl en smaak en wat ze selecteren. Ook is vaak toch wel een grote overweging. Hoe is de service? Ik bedoel, daar ja, valt denk ik ook niet over te twisten. Maar dat is een complexer gesprek, denk ik. En niet heel interessant voor de luisteraars.
Nee, trouwens ook niet.
Daar
moet ik het nog een keer met jou over hebben, over jouw service.
Over mijn service? Maar
dat is niet voor vandaag.
Dat soort gesprekken mogen we niet on camera voeren. Want dan komt dit op een hele andere website dan YouTube.
Zou jij deze wijn op je wijnkaart zetten?
Nee.
Nee?
Hij is beter dan ik dacht. Oké, we zullen even erbij vertellen. We waren deze wijn dus halen in een wijnwinkel waar ik al heel lang kom. Het zit bij mijn moeder in de buurt op de Kerkstraat in Amsterdam. En dat is de winkel heet Bakel en Café en die eigenaar heet Ron. En Ron is een man met 1000 verhalen en vertelt geweldig over wijn, maar ook over vliegvissen en ook over zijn tijd als flamenco-gitarist in Spanje. Maar hij is dus een van de enige önologie-professoren van Nederland. Dus hij praat ook altijd over de chemie van wijn en et cetera. Maar ja, hij had het in de winkel staan en zei, dat zouden jullie eens moeten proberen. Het is dus uit Vinho Verde van de Avesso-druif.
Vinho Verde is Noord-Portugal.
Ja, dus het noordelijkste deel van Portugal, het groene... De groene wijn, het is heel bekend voor wijnen die eigenlijk van laag alcohol zijn. Het is daar heel regenachtig en heel groen. Allemaal granietbodem, dus graniet is ook nog eens een koele bodem. Dus het zijn eigenlijk meestal hele frisse laag alcohol wijnen die super jong worden gedronken en met een beetje koolzuur worden gebotteld, zodat ze nog dat prikkeltje hebben, zeg maar. Maar ja, je hebt ook dus producenten die iets anders proberen te doen. Dus dit is van Vinhas Velhas, oude stokken. En nou, ik proef heel erg bij deze wijn dat ze dit heel laat hebben geplukt.
Ja, het is heel rijp.
Ik weet niet hoe goed je dit op camera kan zien, maar het is echt heel goudkleurig. En dat is een deel omdat het dus ook houtrijping heeft gehad van een jaar. Maar ook wel het fruit is een beetje zo... Het is echt dat... Ik dacht, hoe kan je... Nou, sorry Ron, maar je hebt het met Bourgogne vergeleken en daar kan ik het echt niet mee eens zijn. want het heeft echt wel die geur, dat hele rijk. Het is een beetje alsof je laat geplukte Oostenrijkse wijn ruikt, zeg maar, weet je wel. En het is niet Riesling, het is meer zo'n Welsh Riesling, een Burgerland-achtige geur. En dan heel laat geplukt, want dit is 13,5% alcohol, is hartstikke hoog voor Vinho Verde. Maar om terug te komen, zou ik het op mijn kaart zetten? Nee, voor mij is dit te technisch. Het doet me te veel denken aan wat Portugezen, wat zeg maar in lokale restaurants, wat ze denken de prestigieuze wijn moet zijn. Ik vind het altijd een hele mooie vergelijking van Carlo, dat in sommige plekken kom je dan, en dan is het eigenlijk het Sicilië van 10 jaar geleden.
Ja.
Want dan een lokaal restaurant denkt dan altijd, ja, maar ik moet ook een lokale wijn hebben die met meer hout en meer rijpheid. Ja. En meer. Ja, want als we die ene voor 30 euro hebben, dan moeten we ook de volle pompert hebben, ja. Weet je wel. Nou, ik moet zeggen, het heeft nog wel frisheid, balans en het is mooier dan ik dacht, maar het is niet mijn smaak. Ik denk dat het ook niet Ilke smaak is, maar...
Nee. Nou ja, onze... Wij beoordelen namelijk of we het opkrijgen in een aflevering. Dat is nog niet gebeurd. Maar goed, we zitten pas op aflevering 4. Alles wat nog in de glas zit, in het glas zit, denk ik niet dat dit een...
Het heeft dus inderdaad niet wat toch wat we in de eerste aflevering over hebben gehad, wat we allebei altijd heel belangrijk vinden, is toch drinkbaarheid in wijn.
Ja.
En dit laat je mond gewoon niet zo schoon achter.
Nee.
En dat is... Ja,
laat je mond niet zo schoon achter.
Ik zeg altijd, je kan alles wat ik zeg gewoon nadoen op deze manier. En dan klinkt het kut. Maar ja.
Ja, dat is wel waar. Ja. Laten we het... dit is niet voor de mensen. Maar ja, wij zouden dit dus niet heel snel aanraden. Niet om vrijdagochtend.
Nee. Maar... Nee.
Nee, klaar.
Klaar. Het smaakt, het begint me nu ook een beetje naar zo'n overrijpe ananas te smaken.
Dat interesseert de mensen niet meer.
Nee.
Goed zo. Doei!
Tot ziens allemaal.